Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Onkrijgbaarheid van Tim Krabbe. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Tim Krabbe werd in 1943 geboren in Amsterdam en is schrijver, schaker en wielrenner. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en was in het begin voornamelijk actief als journalist, onder andere voor Vrij Nederland. In 1967 debuteerde hij met De werkelijke moord op Kitty Duisenberg en sindsdien is hij niet gestopt met schrijven. Hij schreef in 55 jaar 28 boeken bij elkaar, waaronder romans, novelles, verhalenbundels en poëzie. Zijn bekendste boek is nog altijd Het Gouden Ei, dat in 1984 verscheen en nog steeds op bijna alle leeslijsten van middelbare scholieren terug te vinden is. Hij won er de Diepzeeprijs mee en de verfilming kreeg een Gouden Kalf. Krabbe's boeken zijn in 16 talen vertaald en 4 ervan zijn verfilmd. In november 2022 kwam zijn nieuwste roman uit, Onkrijgbaarheid, waarin ik in deze aflevering een stukje uit mag voorlezen. Onkrijgbaarheid gaat over schrijver Giel Labij, die al vanaf zijn 16e de kunst heeft ontdekt om elke vrouw die hij maar wil te versieren. Op een dag ontmoet hij in de trein naar Gouda een meisje, op wie hij op slag verliefd raakt. Ze blijken allebei in de verkeerde trein te zitten en Giel nodigt haar uit om op Gouda uit te stappen en een stukje te lopen. Ze heet Lorette. En na die treinrit laten Giel en Lorette elkaar hun leven lang niet meer los. Het lijkt alsof het lot hen aan elkaar heeft verbonden. En hoewel de twee enorm verliefd op elkaar zijn, beginnen ze nooit officieel een relatie. Ze gaan met elkaar naar bed, zijn een tijdje bij elkaar, drijven dan weer uit elkaar en draaien zo hun hele leven lang om elkaar heen. Soms met pauzes van een week, een maand, een paar jaar. Maar op de een of andere manier komen ze altijd weer bij elkaar terug. Het is een roman over die ene ware liefde. Over toeval en het lot. De roman opent echter met een ander personage. Een oude man genaamd Mal. Hij is een Amerikaan, dus het kan ook Mel zijn, maar voor het gemak noem ik hem Mal. Tijdens een uitstapje in Las Vegas, de hoofdstad van het toeval, rouwt hij om zijn geliefde Maxine, met wie hij altijd het uitstapje maakte. In het casino wint hij de jackpot voor $240.000 en ontmoet hij een bejaarde Lorette. Uit dit hoofdstuk ga ik een stukje voorlezen. Dit is Onkrijgbaarheid van Tim Krabbe. Onkrijgbaarheid. Hoofdstuk 1. Paradise. De avond was zwoel en al donker. En dit was de strip. En toch was het alsof hij met blote voeten over lauw strandzand liep. Alleen onder de sterren, naar een zee die bij de eerste plons goddelijk zou zijn en waarin hij eeuwig zou kunnen zweven zonder iets te hoeven doen. Naast hem waren de casino-burchten, glitterend in alle kleuren, de veelbaansweg met taxis, bussen, limousines, scooters, een koppel politiemannen op fietsen. Op het trottoir slenteraars in toeristenvodden, kleuters, oudjes in karretjes. In de verte klonk muziek. Palmen, videoschermen, spuitende fonteinen, Eiffeltorens, achtbanen. Hijskranen, want Las Vegas was nog niet af. Alles was licht en geluid en beweging en tinteling van geld. En tegelijk was dit nog de woestijn van 1000 jaar geleden, de bodem van het heelal. Mal liep maar wat, denkend aan Maxine. Af en toe bijna botsend tegen iemand die niet Maxine was. Het was tegen 6:30. Dat had hij al voor mekaar. Nu de avond nog. Hij had zich met een taxi naar Caesar's Palace laten brengen, was er naar binnen gegaan en na een minuut weer naar buiten gegaan. In de verte ging de blauw-witte, recht omhoog priemende lichtcel van het Luxor aan. Hij had eens gelezen dat je die op de maan kon zien. Hoe wisten ze dat eigenlijk? Hadden ze er een raket met een casino-employé naartoe gestuurd? Waarom niet? Geld genoeg? Zo makkelijk als gisteren zou deze dag niet om te krijgen zijn. Dat succes was hem in de schoot geworpen. In een Things to Do in Nevada krantje had hij gezien dat Under Old Enemies, zijn enige film die nog wel eens vertoond werd, in Mesquite draaide. Een stadje waar hij nog nooit van had gehoord, op de grens met Arizona. 120 kilometer, ideaal. Auto huren, wachten tot hij gebracht werd, heenrit, bioscoop zoeken, film zien, terugrit, 7 uur verder. Mesquite was een spookstadje, stil als een schilderij, geen prop te zien. Met een half dozijn leeftijdgenoten had hij in een onmetelijke zaal gezeten. Hij was een paar keer in slaap gevallen. Aan de film lag dat niet. Wat hij ervan gezien had, vond hij als altijd goed. Bij de modderscène had een van de oudjes gelachen. En nu zag hij, boven de palmbomen uitstekend, de hoogste bakjes van het reuzenrad bij de Flamingo. Als hij daar eens inging. Hij had Maxine een keer voorgesteld om dat samen te doen. Ze had het weggelachen. Nu was zijn kans. Iets zieligers dan in je eentje in een reuzenrad zitten bestond niet. Maar dat zou vals spelen zijn. Hij was in Las Vegas om zielig te zijn. En zielig zijn deed je op eigen kracht. Zij was de gokker van hen tweeën geweest. De Las Vegas liefhebber. Maar ook hij had altijd genoten van het prachtige wanstaltige van deze onzinstad. Afkeer van de afkeer van Las Vegas. Dat hadden ze gedeeld. Bijna ieder jaar waren ze hier een paar dagen geweest. Meestal aan het begin van de herfst, rond haar verjaardag. Dit keer was hij op de dag zelf aangekomen. Haar 75ste. 3 nachten Mandalay Bay. 2 hele dagen. Zelfkweller die hij was. Maar voor haar had hij dat over. Het zat er bijna op. Nog 1 avond. 1 nacht. En dan morgenochtend de taxi naar het vliegveld. En aan het begin van de avond was hij weer in New York. Aan een loopbrug hing een banier voor het Country Festival. Schuin tegenover de Mandalay. Vanavond slotavond. Dat was gisteren en vandaag de hele dag aan de gang geweest. Met 1000 bezoekers. Maxine zou er wel naartoe hebben gewild. Misschien ging hij straks nog in zijn eentje. Gedode tijd was gedode tijd. De vlage muziek die hij hoorde moesten daar vandaan komen. Stel je voor dat ze er gewoon was. In de Mandalay zat te gokken. En dat hij haar daar ging zoeken om te zeggen dat ze naar de muziek konden gaan. Nee, dat zou ze zelf al hebben voorgesteld. Nee, steeds nog die denkfout. Dat zou ze helemaal niet hebben voorgesteld, want ze was dood. Maar stel. Hij kon de opluchting voelen als hij haar zag. Bij een videopokerkast of aan een blackjack tafel. Zoals die keer, nog in Amsterdam, toen ze elkaar net kenden en naar de film zouden gaan. Maar zij niet had geweten of ze het zou halen. Hij moest maar vast gaan, haar kaartje bij de kassa leggen. In de volle zaal met die lege stoel naast zich had hij meer naar het gangpad gekeken dan naar de film. En ineens had hij daar beweging gezien. Maxine. Hij had zijn hand opgestoken en zij had hem ook gezien en ook haar hand opgestoken. Langs de morrende rij was ze naar hem toegeschoven, naast hem gaan zitten. Had ze hem een kus gegeven. Die overgang van alleen zijn naar samen zijn. De opluchting dat het waar was dat ze bestond. Dat ze bij hem hoorde. Max, zou hij roepen als hij haar in de Mandalay zag. En had hij misschien hardop geroepen. Want iemand voor hem op het trottoir keek om. Ook een Max misschien. Max, dat country festival, dat vind je leuk. Zullen we daar naartoe gaan? En zij zou blij naar hem opkijken en zeggen. Ja, goed idee, lieve Mal. Ik ga mee. Nog even dit 100 verliezen. En dan zouden ze samen naar de muziek gaan en zich heerlijk oud en misplaatst voelen. Ongelooflijk hoe een herinnering de tijd kon vullen. Zonder nog een stap te hebben gedaan was hij een halve strip verder. Moest hij over een loopbrug of een zebrapad zijn gestoken, 10 gokpaleizen zijn gepasseerd, want nu doemden de verlichte masten van een zeilschip op. Het piratenschip in de vijver van het Buccaneer Casino. Lang geleden hadden Maxine en hij muntjes in die vijver gegooid en bij de show staan kijken. Gebulder van kanonnen, geklim in masten, gezwaai aan touwen, geval in water. Die show was er al jaren niet meer. De piraten waren naar huis, maar het schip lag er nog. Van dichterbij zag hij dat er, waar het trottoir zich splitste naar de entree, iets aan de hand was. Bij de piratenvijver leek een oploopje te zijn. Mensen stonden stil, keken naar iets. één man viel speciaal op. Een brede man in een soort trainingspak met het Buccaneer-logo. Twee gekruiste zwaarden en een doodskop. Hij maakte een waggelende pas op de plaats, zijn armen gespreid als de grijpschade van een krab, zijn blik gericht op de entree. Mal bleef ook staan. En nu was er iets ongewoons bij die entree. Ook daar hadden mensen stilgestaan, maar nu weken ze uiteen. En plotseling kwam daar iemand naar buiten. Een jonge man. En die jonge man rende. Dat bestond hier niet, volwassenen die renden. Wie rende in Las Vegas, die rende ergens vandaan, die vluchtte. De rennende jongen zigzagde tussen het publiek door, naar Mal toe, naar de krabman toe. Er was één flits waarin Mal zijn blik opving. In zijn ogen was angst. Maar ook iets aristocratisch, alsof hij zich schaamde voor dat rennen. En moed. Hij was in gevaar, maar hij zou zich niet zomaar gewonnen geven. Hij zou nog proberen iets van zijn avond, van zijn leven te maken. De jongen keek naar links en naar rechts. Hield in, versnelde, maakte schijnbewegingen, was bijna langs de krabman, maar die had steeds met hem mee bewogen, alsof hij een spiegelbeeld was. En nu wierp hij zich lang uit voor zijn voeten, greep zijn benen en de jongen smakte tegen de grond. Even lagen ze daar met z'n tweeën. Toen waren er nog twee mannen in het Buccaneerpakken en die sprongen boven op de jongen. Ze wrongen zijn armen op zijn rug, deden iets bij zijn polsen. Handboeien, zag Mal toen ze hem overeind hadden getrokken. Wat had die jongen gedaan? Iets gepakt van de triljarden daarbinnen dat hij niet had mogen pakken? Door slim te zijn, dom te zijn, brutaal te zijn? Zakken gerold, een tasje gepakt, een fiche meegegrist? Hij probeerde niet los te komen. Zij niets. De twee nieuwe mannen namen hem onder zijn oksels tussen zich in en begonnen terug te lopen. De krabman achter ze aan. De jongen liet zijn hoofd hangen en liep een beetje scheef. Mal zag waarom. Hij had maar één schoen. Op het plaveisel lag een losse schoen. Die moest van hem zijn. Die had hij bij het rennen verloren. De krabman zag de schoen ook en raapte hem op. Rotzooi op straat gooien, zei hij. Ontje troep laten opruimen. Komt nog een leuke boete bij. Hij gooide de schoen in een afvalbak. Wat zou er met die jongen gebeuren? Bij al het feestelijke licht dat ze de hemel insmeten, hadden de casino's van Las Vegas niet de naam zachtzinnig te zijn. Beveiligers konden doen wat ze wilden. De verhalen over valspelers met 10 gebroken vingers waren bekend. Mal volgde het groepje op afstand. Van pottenkijkers hielden de casino's ook niet. Tot zijn verbazing namen ze de gewone ingang, niet een of andere verborgen personeelsingang aan de zijkant. Nu zouden ze dwars door de gokkers doorlopen. Maar misschien deden ze dat expres, als waarschuwing. Als hij dat groepje volgde, dan kwam hij misschien te weten wat de jongen had gedaan, wat ze met hem gingen doen. Dan zou hij proberen te helpen. Ik ben Mal Kavalchuk, filmproducent in Rusten. Ik heb Under Old Enemies gemaakt, met die modderscène. Draait toevallig net in Mesquite, als u hem nog nooit heeft gezien, vlakbij. Best een goede film. Met deze jonge man handel ik het verder wel af. Dit is toch de Buccaneer? Als piratenvereerder zult u dat wel goed vinden. Ze liepen door een marmeren galerij met fastfoodtenten, etalages met onbetaalbare knapzakken, een tattoo shop, een arcade met grijpkranen en airhockeytafels, sloegen linksaf de gokgebieden in. Men week uiteen, maar achter het groepje sloot de geul van bevreesd ontzag zich meteen. En voor Mal opende die zich niet opnieuw. Hij moest uitwijken, botste. De mannen met de jongen verdwenen achter een zeil met gokkasten. Hij zag ze niet meer. Hij bleef staan bij een palmboom in een pot, midden in de licht- en lawaaihel. Geschreeuw bij de dobbeltafels, gerinkel van bellen, klaterende fiches, ratelende gokmachines in rijen en samengeklonterd tot zuilen. Een bar met een rij televisieschermen erboven. Allemaal met dezelfde paardenhardloopwedstrijd. Als altijd, het moest ongeveer zijn 20e bezoek aan Las Vegas zijn, het tweede zonder Maxime, de ene tel was hij kwijtgeraakt, de andere niet, voelde Mal medelijden met die gokkers. Want ieder lampje dat hier brandde, De verf van iedere stip op iedere dobbelsteen, iedere pompon op de borsten van de serveerders, lachte je midden in je gezicht uit. Alles was op voorschot aangeschaft van het geld dat jij hier kwam verliezen. Schuddebuiken van leedvermaak stonden luxe om je heen. Sukkel, je wist het toch? 50 verdiepingen hoog zijn wij. 10.000 kamers hebben wij. 983 marmeren zuilen hebben wij. Een piratenschip in een vijver hebben wij. En wie denk je dat de knecht betaald heeft die palm hier heeft neergezet? Ach, ze wisten het wel, maar ze geloofden. Ook als je met een misdadiger als God nog een eind mee kon gaan, dan hield dat toch op bij zijn meest schunnige uitvinding, het geloof. In hem, in andere onzin. Ze konden het toch zien. Ze stonden gewoon naast elkaar. Roulettetafels met een nul en roulettetafels met een nul en een dubbel nul. Alsof je kon kiezen wat voor wedstrijd je wilde spelen. Beginnen met 1-0 achter of met 2-0. En toch zat het vol aan allebei die tafels. Die dubbel nul spelers zouden wel geloven in de magie van die extra nul. Speciaal voor hen. Geluk. Dat was toch iets heel anders dan de cijfertjes van de kansberekening? Hij zocht, net als Maxine altijd had gedaan, een rad van fortuin. En deed 1 draai mee, voor $10. Dat leverde alvast de minuut op die het rad nodig had om in beweging te worden gezet en weer tot stilstand te komen. Hij had 200'tjes en 1 tientje gokgeld bij zich gestopt. Van dat tientje was hij af. Ook Maxine had nog nooit iets gewonnen met dat rad. Als hij gokte, dan aan de videopokerkasten. Hij koos er 1 aan het uiteinde van een rij, met rechts 2 lege krukken en links het gangpad dat zijn blok van het volgende scheidde. Ook met videopokerkasten. Hij hield niet van buurlieden bij het spelen. En nu kon hij hooguit 1 verre buur hebben. Er zat zelfs helemaal niemand naast hem. Want ook de kast naast het gangpad was onbezet. Hij stopte zijn 100'tjes in de sleuf. Het getal 200 verscheen in het creditvenster. Dat moest genoeg zijn om voor het maximum van $5 per spel 2 uur te kunnen zitten. Hoe stom hij ook speelde. En stom spelen zou hij. Maxine kende de percentages, speelde groter, slimmer, meer verschillende spelen. En ze verloor en won meer. 1 keer had ze bijna 10.000 gewonnen, op een avond, met crepes. Maar ze had ook duizenden verloren. Haar motto was, durf zoveel te verliezen dat je er een uur van wakker zou liggen. Geen minuut langer. Mal woedde zijn kast rustig. Als een oude boer een oud paard, liet de keuze van de knoppen waarmee hij kaarten vasthield over aan zijn vingers. Hij dacht aan de jongen van de verloren schoen. Misschien had die schoen onheil over de boeken neergebracht. Liet vanavond iemand de bank springen. Net goed, zoiets deed je niet, iemand schoen in een afvalbak gooien. Hij mocht weg als hij op 0 stond en zijn creditvenster daalde naar 100, kwam er even onder. En dan had hij ineens weer 3 full houses binnen een paar minuten en kon hij van vooraf aan beginnen. Af en toe keek hij rond. Een paar krukken rechts zat een papzak met een cowboyhoed. De krukken tussen hen in bleven vrij. Maar links aan de overkant van het tussenpad zat nu een speler. Een vrouw. Grijs, brilletje, zeker 70. Mooi geweest, nog mooi. 1 stap terug in schoonheid, 3 stappen vooruit in persoonlijkheid. Met iets sombers in haar blik. En spot. Eenvoudig gekleed en toch elegant. On-Amerikaans. Had hij haar niet al eens eerder gezien? Die gedachte ergerde hem. Een vrouw die je dacht eerder te hebben gezien, dat was een vrouw die je hoopte ook in de toekomst te zien. En hij wilde geen vrouw in zijn toekomst. Bovendien, op zijn leeftijd had je iedere vrouw al wel eens gezien. Hij hield de toppen van zijn middel- en wijsvinger even tegen zijn tong en tikte er een V-tekentje mee tegen zijn borst. Zo deed hij zichzelf belofte, al sinds zijn kindertijd. Hij ging haar niet aanspreken. Net toen hij zijn blik afwendde, leek het of zij even naar hem keek. Als hij haar eerder had gezien, dan kort geleden, vanavond op de strip. Of zelfs nu. Toen ze daar ging zitten. Hij zou al wel dement genoeg zijn om een gezicht te kunnen vergeten zodra hij even niet meer keek. Was er niet een geheugenstoornis waarbij je alles binnen een paar minuten vergat? Die moest hij zien te krijgen. Een wereld die altijd nieuw was. Niet meer weten dat Maxine niet meer bestond. Naar haar kunnen uitzien. Nee, dan zou hij ook niet meer weten dat ze bestaan had. Uit zijn ooghoek keek hij nog eens naar die vrouw. De grijze vrouw, noemde hij haar. Met een onweetbaar leven dat haar hier had gebracht. Liefdes gehad. Verdrieten gehad. Zou ze ooit aan een hoogspringwedstrijd hebben meegedaan? Maar er was een sterkere gedachte, die zich niets aantrok van zijn onwil om die te hebben. Dat hij een zoon had. En dat die jongen van de verloren schoen zijn zoon was. Maxine en hij hadden geen kinderen gekregen. Een groot gemis. Met één voordeel. Mensen met kinderen hadden alleen die kinderen. Hij kon in iedereen zijn kind zien. En nu had hij een zoon met maar één schoen die met verbrijzelde handen in een martelkamer van de boekenier lag. Hij moest hem redden. Een goede vader redde zijn zoon. Als hij nu eens ophield met die pokeronzin en naar buiten ging naar die afvalbak en die schoen eruit haalde en dan het casino weer inging naar de hoogste baas die hij kon vinden en zou vragen: kunt u mij zeggen waar de rechtmatige eigenaar van deze schoen wordt vastgehouden? Uw mensen hebben hem in de boeien geslagen en hiermee naar binnen genomen. Hij heeft zijn schoen verloren, die wil ik hem teruggeven. Hij schoot in een lach en de man met de cowboyhoed keek naar hem. Dat kende ze hier niet, een oude man alleen die zat te lachen. Zonder dat hij een jackpot had. Zometeen kwam er nog een beveiliger naar hem toe, die zei: in de buccaneer wordt niet gelachen door eenzamen, meneer. Zou u zo vriendelijk willen zijn ons roversnest te verlaten? Hij keek weer naar links, naar de grijze vrouw, en dacht opnieuw een blik terug te zien. In haar gebaren was geen afstomping. Een geoefende speelster was ze niet. Zou ze kinderen hebben? Ze zat daar maar met haar onbekende lange leven. Als hij nu eens opstond en naar haar toe ging en zei: heeft u kinderen? Ik wel. Ik heb een zoon die vanavond zijn schoen is kwijtgeraakt. Dan hoefde hij geen hoge casinobaas te zoeken om naar het lot van die jongen te vragen. De hele beveiliging zou zich op hem storten. Een oude gek die in zijn eentje zat te lachen, die met een losse schoen in zijn hand door het casino liep, die aan een wildvreemde vrouw vroeg of ze kinderen had. Eruit. Nee, men zou hem in een hok gooien. Aha, dat was juist goed. Het zou een hok zijn naast dat van die jongen. Dat was de snelste manier om bij hem te komen. Door de spijlen van hun hokken heen zou de jongen hem zijn leven vertellen. En hoe dat ertoe had geleid dat hij zijn schoen had verloren. Maar als hij dan toch gek was, dan kon hij zich net zo goed voorstellen dat er een holemens naast hem zat, die hem vroeg uit te leggen wat hij aan het doen was. Of waarom niet, Aristoteles of Archimedes. Pokeren op zich zou wel lukken. Wat een full house was, zou Aristoteles zeker begrijpen. Archimedes ook. Misschien zouden ze het leuk gaan vinden. Zelf willen spelen. De hele wijsbegeerte en de natuurkunde aan de kapstok hangen. Beroepsgokkers willen worden. Hadden de oude Grieken al speelkaarten gehad? Dobbelstenen zeker. Ze zouden willen weten hoe die plaatjes op dat scherm kwamen. Hij zelf zou met zijn mond vol tanden staan. Al was hij zijn leven lang plaatjesfabrikant geweest. Dat zou Archimedes eerder snappen. Die zou in het binnenste van die kast willen kijken. Hem open willen maken. Hadden de oude Grieken schroevendraaiers? Wat was er het eerst geweest? De schroef of de schroevendraaier? Ineens was hij bang dat de grijze vrouw weg zou gaan. Idioot. Alsof hij dan alleen zou zijn. Terwijl hij al alleen was. Maar je was erger alleen als er iemand niet was. Zover had ze het al geschopt. Ze kon ontbreken. Tot zover het eerste hoofdstuk van Onkrijgbaarheid. En je raadt het al, die grijze vrouw tegenover hem is Lorette. We hebben gelezen hoe de oude man zich een weg baant over de strip van Las Vegas en een beetje aan het mijmeren is. Over gokken, over Maxime, over een country festival bij de Mandalay Bay. Op een bepaald moment ziet Mal een jongen uit een casino rennen. Hij wordt getackled en verliest een schoen, die in een afvalbak wordt gegooid. Op de een of andere manier lukt het Mal niet die jongen los te laten en komt hij er steeds weer op terug. Hij volgt de jongen en de beveiligers het casino in, maar raakt ze uit het oog. Zo komt hij uiteindelijk terecht bij een videopokerkast, waar hij gaat zitten en oogcontact maakt met de grijze vrouw tegenover hem. In de rest van het hoofdstuk is het aan die pokerkast dat hij de jackpot wint en waar Lorette even later ook een jackpot wint. Ze ontmoeten elkaar, raken aan de praat en vullen de avond met een wandeling en een pizza bij een restaurant. Ze eindigen bij het Country Festival bij de Mandalay Bay. Na dit hoofdstuk wordt de focus verlegd naar Giel Labij, de schrijver. Maar daar heb ik al wat over verteld. Meteen al in het eerste hoofdstuk zit het lot verscholen. Dit gedeelte van het lot was ook meteen een van de meest aangrijpende dingen uit het boek, die mij in ieder geval nog even bijbleef. Op de eerste pagina's werd namelijk al het festival bij de Mandalay Bay genoemd. En toen ik dat las, sprongen mijn gedachten meteen naar de aanslag van een paar jaar terug, waarbij een man met een automatisch geweer begon te schieten op het publiek bij het festival. Het kon natuurlijk geen toeval zijn dat ik hier aan het lezen was over een festival bij de Mandalay Bay, ook nog eens een country festival, zonder dat het het festival was waar uiteindelijk de aanslag zou plaatsvinden. Bij het lezen over dat festival op de eerste pagina's weet je meteen als lezer hoe het hoofdstuk zou kunnen eindigen. Het lot is al bestempeld. De toevalligheden leiden ons er alleen nog maar naartoe. In mijn opzicht is het Krabbé gelukt om een origineel liefdesverhaal neer te zetten dat ook nog eens diepgang heeft en met een verbazingwekkend frisse stijl is geschreven. Ik wil uitgeverij Prometheus dan ook heel erg bedanken dat ik er een stukje uit mocht voorlezen. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, dan is het boek te koop bij je lokale boekhandel. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kun je via het platform Ko-fi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's, zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond, toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Ko-fi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.